Hartelijk dank weer voor de mooie vragen die ik van u gekregen heb. Dit was de eerste die ik kreeg. Is het niet goed of minder wenselijk dat een predikant zijn preek helemaal in de studeerkamer voorbereidt? Worden dan de ingevingen van de geest te veel ingeperkt? Ik ben erg blij met die vraag, want ik zou niet willen dat er uit mijn woorden bepaalde misverstanden zouden worden geconcludeerd. Ik bereid ook wel eens een preek voor. Ik ga niet altijd op zondagochtend bij het wakker worden. Het is wel een aantal keren in mijn leven gebeurd, maar soms bereid ik het ook voor. Soms staat het in de krant. Aanstaande zondag mag u allemaal naar Nieuwekerk aan de IJssel komen, dat is lekker in de buurt. Dat staat aangekondigd. Soms gebeurt dat zo. Dat kan ook best. Het is niet altijd zo dat de Heere God dat pas op het laatste nippertje laat zien. En zeker moet een preek voorbereid zijn. Alleen voorbereiding wil niet altijd per se zeggen dat je daar in de week een paar uur aan gestudeerd hebt. Ik herinner me eens iemand die aan mij vroeg, jongen, daar hebt u zeker wel lange voorbereiding aan gehad aan die preek. Ik zeg, ja, zo'n jaar of 30. Soms zijn er studies waar ik zo vaak over heb mogen spreken, dat ik alleen maar aan de Heer hoef te bidden, wat moet ik nou daarover zeggen vanavond? Welke aspecten moeten nou vanavond naar voren komen? Maar als ik dat tegen de mensen zeg, dan begrijpen ze het niet. Dan denken ze dat ik het zo uit de mouw schud. Nee, dat zit wel 40 jaar. Het is nu nog wat langer geleden. Dus nu kan ik al zeggen 40 jaar of 50 jaar bijbelstudie achter. Ik ben 51 jaar bezig geweest met de Bijbel. Tot nu toe. Ik begon toen ik 11 was. Dus de snelle rekenaars weten nou hoe oud ik ben. Natuurlijk moet de preek voorbereid zijn. Als je denkt dat de Heilige Geest je zomaar over een willekeurig schriftgedeelte kan laten praten, dan heb je niet begrepen wat de Heilige Geest bedoelt. Onderwijs geven, dat vereist een lange geestelijke voorbereiding. En dat geldt voor elke bediening. Elke bediening wordt in de binnenkamer, dat zeg ik dan maar liever dan de studeerkamer, in de binnenkamer voorbereid. En het feit dat een voorganger zijn preek grondig voorbereidt, wil daarom nog niet zeggen dat het niet uit de Heilige Geest kan zijn. Want wat beslissend is, is het woord dat de Heere wil dat nu in deze gemeente gesproken wordt. Dat is beslissend. En het kan zijn dat hij dat op het laatste nippertje, ik heb wel eens terwijl ik naar de preekstoel liep, dat gebeurt niet zo vaak, maar wel eens mijn preek veranderd. Omdat ik wist op dat moment, nee, het moet daar en daarover gaan. Maar dat kan net zo goed iets zijn waar je de hele week al mee bezig bent geweest. Dat is niet het punt. Het punt is het woord dat de Heer wil dat gesproken wordt. En dan kan iemand zo uit zijn mouw schudden terwijl hij dat helemaal van zichzelf heeft. En iemand anders kan er een week op gestudeerd hebben terwijl het van de Heere God is. Dus ik ben blij met deze vraag om dat soort misverstanden uit de weg te ruimen. Ik was vroeger in een gemeente, zegt iemand, en daar was in het begin van de dienst altijd een gedeelte van wat lofprijzing heette. Daarin werd onder andere in tongen gesproken, maar er kwam altijd vrij direct een letterlijke vertaling, niet zozeer een uitleg. Ja, uitleg en vertaling is eigenlijk hetzelfde woord. Je kunt het vertalen met vertaling. Want hetzelfde Griekse woord dat daar gebruikt wordt, wordt ook soms vertaald met vertalen. Klinkt een beetje gek, hè? Vertaald met vertalen, maar u begrijpt wat ik bedoel. Maar het woord uitleg geeft aan dat het vaak niet alleen maar een woordelijke vertaling is. Dat kan wel zijn, dat ken ik ook. Maar het gaat ook wat dieper. Het kan ook zijn, het is niet zoals iemand die een vreemde taal spreekt en een andere spreker die vreemde taal spreekt vertaalt. Het gaat erom dat iemand ook de zin weer kan geven. Dat kan soms korter zijn dan die tongenboodschap. Het kan ook langer zijn. Dus uitleg is een wat ruimer begrip. Op zichzelf is het goed wat u hier aan de orde stelt. Als het een woord is althans dat tot de hele gemeente gericht wordt. Dat mensen voor zichzelf in tongen spreken, waar dan ook, daar gaat Paulus het helemaal niet over. Waar Paulus het over heeft is als je tot de gemeente richt. En je doet dat in een taal die niemand verstaat, dan heeft dat geen enkele zin. Dus het gaat om het zich richten tot de gemeente. En dan is het goed zoals het hier staat, dat dat ook vertaald wordt. Dat moet zelfs. Anders moet je je mond houden, zegt Paulus. Daar komen we de volgende keer natuurlijk nog uitvoerig op terug, want we zijn nog maar net begonnen met dit hoofdstuk. En volgende keer komen we ook nog niet eens aan het einde. Dus we gaan daar in alle rust en met aandacht nog verder over spreken. Dan een vraag die niet direct met het laat ik deze eerst maar nemen dan. Tongentaal is tot opbouwing van de gemeente zonder uitleg. En daar geeft iemand een voorbeeld van. Een Afrikaan bezocht een evangelische gemeente in Duitsland en kwam naast een lid van die gemeente zitten die in tongen sprak. Deze sprak zonder het te weten deze Afrikaan aan in zijn dialect over een probleem waar deze mee zat. Ja, dat soort voorbeelden zijn er te over. En ze laten natuurlijk ook direct iets zien van de betekenis die tongentaal kan hebben. Zeker als het iemand is die naast je zit en die taal niet begrijpt. Misschien hebben we daar een voorbeeld van in Handelingen 14. Daar is het dan het verstaan van tongentaal. Waar de mensen in het Lycaonisch, dat wordt daar opzettelijk bij verteld. Dat die mensen in het Lycaonisch spraken van Paulus en Barnabas. Dit zijn Zeus en Hermes die van de hemel gekomen zijn om ons te bezoeken. Dit zijn goden in mensengedaante. En dan staat er dat Paulus daar onmiddellijk op inhaakt. Terwijl ze op de universiteit van Tarsus een hoop geleerd hebben. Maar het vak Lycaonisch, of dat nou op het rooster zal hebben gestaan, dat lijkt me sterk. En toch wist Paulus wat ze zeiden. Dus ook daarvan zijn veel voorbeelden bekend. Dat mensen in een taal gesproken hebben die verstaan werd door mensen die aanwezig waren en die voor die mensen tot bijzondere zegen kon zijn. Een volgende vraag. De ander respecteren in liefde over zijn standpunt is niet altijd makkelijk. Vooral als het gaat om de ontkenning van het kruis en onze redder en verlosser, Jezus Christus. Ja, dat is duidelijk. Dat is heel duidelijk. We moeten een paar dingen onderscheiden. In de eerste plaats, respect hebben kun je in de brede en in de enge zin van het woord opvatten. Ik bedoel, in het normale menselijke verkeer vind ik dat je respect moet hebben voor elke denkbare serieuze opvatting, omdat je te maken hebt met een medemens. Je medemens moet je respecteren en dus moet je ook serieus nemen dat dat wat hij gelooft, dat hij dat werkelijk in alle ernst gelooft. In die wijde betekenis van het woord kun je respect hebben voor een moslim, een hindoe en boeddhist, vooral als je ziet dat ze het werkelijk ernstig menen. Maar dat wil niet zeggen dat je het ermee eens bent, natuurlijk niet. En dat wil ook niet zeggen dat je het moet accepteren of dat je met hem moet meepraten. Maar het is erg gevaarlijk als je vanuit je overtuiging van je eigen gelijk, en dit is in dit geval natuurlijk ook volkomen terecht, dat je vanuit de hoogte neerbuigend spreekt over de visie van de ander. Want die ander is er wel volkomen van overtuigd dat hij of zij het goed ziet. Treedt die ander dus met respect tegemoet. Terwijl je toch je getuigenis kunt geven over wat je zelf hebt mogen onderscheiden. Dus dat is eerst maar het respect voor een mens. En dat geldt zelfs als er binnen de gemeente grote verschillen van mening komen, ook over zelfs de fundamenten van de waarheid. Alleen respect hebben voor dat wat leugen is, wat het werk en de persoon van de Heer Jezus aanpast, in de engere zin van het woord, dat kan natuurlijk niet. Als mens moet ik iemand altijd hoog houden. Maar ik zal tegelijkertijd moeten duidelijk maken dat ik zijn leerlingen verafschuw omdat ze uit, nou zeg ik het kras, en of ik het in de werkelijkheid zo zou zeggen is wat anders. Want je probeert altijd die mens te winnen. Dus je moet dan uitkijken wat voor krasse woorden je gebruikt. Maar je wil wel uiteindelijk duidelijk maken dat wat zo iemand leert uit de afgrond is. Iemand die het christendom kent, dat is wat anders dan met een moslim of een hindoe die het evangelie niet kent. Een mens die het evangelie heeft gehoord, die er misschien zelfs wel mee is opgevoed. En het fundamenteel met voeten treedt, zo'n mens, daar kun je geen respect hebben voor zijn opvatting. Wel voor hemzelf als persoon. Dat heeft ook weer te maken met de liefde die je voor zo iemand hebt. Je wil zijn leerlingen afwijzen, maar je wil die persoon zien te winnen voor de waarheid van het evangelie. Maar dat zijn niet de voorbeelden waar ik straks over had. Ik had het niet over mensen van andere godsdiensten. Ik had het ook niet over mensen binnen het christendom die de fundamentele waarheden van het geloof met voeten treden. Ik had het over die vele, vele andere voorbeelden van opvattingen waarin wij elkaar met respect tegemoet moeten treden. Laat ik het nog scherper zeggen, niet met dat vage algemeen menselijke woord respect. Als ik voor mij heb een broeder of een zuster, ik noem hem opzettelijk zo, waarvan ik weet, hij of zij heeft de schrift lief, net als ik. Hij of zij gaat uit van het woord van God, net als ik. Hij of zij wil alleen maar die dingen geloven die je kunt staven aan de hand van de schrift, net als ik. En ik kom dan tot andere conclusies dan ik, en dat kan helaas, we leven in een gebroken wereld, ook op dat punt. Dan moet ik respect hebben voor zijn opvatting, ook al ben ik het er niet mee eens. Je hoeft niet ook niet altijd alles tegen te spreken, dan kun je ook best dingen naast elkaar laten staan. En dat ligt ons Hollanders niet zo erg, want wij hebben toch altijd de neiging natuurlijk dat we ons gelijk moeten doordrukken. En daar ontstaan kerkscheuringen uit. Over de fundamenten van het geloof, daar kunnen wij geen verschil van mening tolereren. Want dan gaat het om de vraag, wat is een christen en wat is niet een christen? Op het moment dat ik mezelf de vraag moet stellen, als iemand sowieso de dingen ziet, kan ik hem dan wel als christen accepteren? En ik moet eerlijk zeggen, nee, dan is daar een kloof, een scheidslijn. Dan kunnen onze wegen niet gezamenlijk gaan. Maar als ik tegen mezelf moet zeggen, natuurlijk kan ik zo iemand als christen accepteren. Natuurlijk zullen we elkaar in de hemel weer zien. Alleen ik geloof dat hij zich vergist op die en die punten. Maar ik zie wel dat hij het ernstig meent. Ook hij probeert het vanuit de schrift te beredeneren. Noem maar dingen als de geestesgaven waar we het over gehad hebben. Noem maar dingen als de doop. Dat is wel helemaal een hot issue. Noem maar dingen als de positie van de vrouw in de gemeente. Noem maar dingen als de leer der toekomende dingen. Wel of geen duizendjarig rijk. Nou, ik kan nog wel een aantal van dat soort dingen noemen. Daarvan voelt iedereen dat je daar best een uitgesproken mening over kan hebben. Maar dat je nooit van die ander mag betwijfelen dat die ongelovig is. Dat hij niet werkelijk gelovig is omdat hij op die punt een andere mening zou hebben. Maar dit is beslissend. Het hoogste respect heb ik voor diegene die weliswaar het anders zien dan ik het zelf zie. Maar waarvan ik wel merk dat ze met ernst de dingen willen beredeneren vanuit de schrift en de schrift alleen. Des te verdrietiger is het dan dat je toch tot verschillende conclusies kunt komen. En daarom moeten we elkaar serieus nemen. Als we op die punten ook nog ons eigen gelijk willen doordrukken, dat grenst haast aan het sectarische. Daardoor ontstaan ook zoveel partijschappen. En daarin zouden we veel meer verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar moeten betonen. Maar degene die de fundament aantasten, laten we altijd de personen zelf blijven liefhebben, maar verdraagzaam zijn ten opzichte van zijn opvattingen, dat kunnen we niet. Ik zit in een gemeente waar volgens mij helemaal geen gaven zijn, of ik kan ze niet ontdekken. Ik bedoel, ik kan me niet indenken dat God wil dat de mens eerst maar eens achter zijn zonde en de diepte dan van moet komen voordat hij Christus mag aannemen. Aannemen is daar eigenlijk een vloek. Wat moet ik daarvan denken? Is dit bijbels? Ja, dat noem ik nou een ondeugende manier om langs een omweggetje een vraag te stellen die niks met het onderwerp te maken heeft. Want dit heeft natuurlijk totaal niks mee te maken. Een verkeerde visie op het evangelie wil nog niet zeggen dat daar geen genadegaven kunnen zijn. Je het hoogstens je afvragen of die wel tot hun recht komen. Waar zijn daar de profeten en waar zijn daar de leraars, waar zijn daar de herders, waar zijn daar de evangelisten? Maar eigenlijk zijn het verschillende onderwerpen. Je zou ook kunnen zeggen, dit behoort tot het terrein waar we helaas ernstige meningsverschillen over hebben. Terwijl we elkaar toch als christenen kunnen accepteren. Op het ene uiterste van de schaal vind je mensen die wel erg gemakkelijk Jezus aannemen en denken dat ze bekeerd zijn. Terwijl je wel afvraagt of ze ooit wel eens één traantje over hun zonde gelaten hebben. En aan de andere kant worden er zoveel traantjes over de zonde geweend, zonder dat men ooit tot geloofszekerheid komt. En daartussenin zit een heel scala van mogelijkheden. Maar geliefde vraag stellen, dat is natuurlijk toch wel wat anders dan de vraag hoe dat staat met de bedieningen in zo'n gemeente. Er zijn zulke gemeente mensen die nooit ruimhartig zullen zeggen, ik ben een kind van God, ik heb zekerheid van het heil. Maar die mij en u en anderen tot groot voorbeeld zijn door hun toewijding aan de zaak des Heren, de wijze waarop ze zich inzetten voor mede gemeenteleden, de liefde van Christus die je kent zien. Denk erom ook, het gemak of de moeite waarmee mensen zeggen dat ze een kind van God zijn, is vaak bepaald door onze opvoeding, door de prediking. Terwijl het echte leven van God daarin toch aanwezig kan zijn. Het echte verlangen om de Heer te dienen. De echte toewijding. En die zie je daar ook. Ik herinner me dat ik ook een keer, zo heel lang geleden, daarover sprak. En er was iemand in de zaal, dat was een oud student van mij. Intussen is hij al lang gepromoveerd in de theologie en zeer ijverig. Doet van zich spreken, maar dat doet er verder niet toe. Puzzel zelf maar uit wie dat zou kunnen zijn. Zoveel studenten heb ik niet gehad die gepromoveerd zijn in de theologie. En hij stelde mij een vraag en hij zei, ik weet nog precies waar het was. Ergens op de Veluwe. Nou, ik maak het u toch al makkelijk, hè. En ergens op de Veluwe, toen stelde hij mij de vraag, je kunt die heilszekerheid ook te belangrijk maken. En toen vertelde hij daar in het briefje van zijn eigen grootmoeder, die nooit heeft durven zeggen dat ze een kind van God was, terwijl iedereen dat zeker wist. En zij zoveel van de liefde van Christus heeft uitgestraald. Ze had wel degelijk een bediening in de gemeente. Als zij in uw gemeente was geweest, had uw geliefde vraagsteller misschien even gemakkelijk gezegd: nou, ik zie helemaal niks geen gaven. U bedoelt waarschijnlijk bedieningen, maar dat geeft nou niet. Maar dan zou u haar misschien heel gemakkelijk over het hoofd hebben gezien. U zou haar misschien wel heel veel onrecht hebben aangedaan. Want ze heeft een zeer belangrijke bediening gehad. Niet erg opvallend. Maar de Heere God heeft het wel gezien. En misschien had zij ook wel door haar opvoeding, door de prediker, moeite mee dat je zomaar Jezus zou kunnen aannemen. Maar ze heeft wel de liefde van Christus uitgestraald. Dus laten we voorzichtig zijn een oordeel te vellen. Want als u zegt dat u zelf in die gemeente zit waar geen enkele gaven te zien zijn, dan oordeelt u daarmee ook over uzelf. Heb u dat wel in de gaten? Ik krijg dat wel eens vaker. Bij ons in de gemeente is het een koude bedoeling. Ik zeg, nou, dat is in eerste plaats een veroordeling van jezelf. Want als jij een straalkacheltje was in die gemeente, dan was het er niet meer zo koud. Dus jij bent blijkbaar ook zo'n koude. Mensen hebben vaak niet in de gaten dat als ze zo'n oordeel over zo'n gemeente vellen waar ze zelf toe behoren, dat ze dan in de eerste plaats een oordeel over zichzelf uitspreken. Want zij horen dat er ook bij. En tot nu toe heeft hun aanwezigheid daar blijkbaar nog niet erg veel verbetering gebracht. Ik zeg het maar eens een keer ronduit tegen u. Want mijn vraag aan u is, hebt u dan geen bediening? Als u daar helemaal geen bediening kunt ontdekken, dan zeg ik, nou, dan is dat in eerste plaats uw eigen fout. Waar is uw bediening? Waar is uw gaven als u het zo formuleren wil? Laten we niet altijd naar de anderen kijken. Laten we onszelf bereid verklaren, Heer, hier ben ik. Welke gave, welke bediening mag ik voor u uitoefenen? Help mij om te onderscheiden wat ik voor u mag doen. Misschien vindt de bediening wel een groot woord. Als je tegen die oude grootmoeder gezegd zou hebben, wat is jouw bediening? Dan had ze je raar aangekeken en dan had ze geen antwoord op kunnen geven, terwijl het zo duidelijk was wat haar bediening was. Misschien vindt u het woord te groot. Maar zo zijn er ook zoveel in zulke kerken met zo'n zware prediking, waar toch heel veel liefde voor de Heer Jezus is en heel veel toewijding aan hem. En dat mag u niet verachten en daar niet overheen kijken. En voor de rest, over dat aannemen, hebben we het nog wel eens een andere keer. Het was weer echt, zegt iemand hier. Echt puntje, puntje, puntje. Dus ik moet dat zelf invullen. Ik heb een vraag wat totaal niet met het onderwerp te maken heeft. Er werd mij verweten waarom ik het woord heren met één E schreef. Nou, dat zullen er minstens twee geweest zijn, neem ik aan. Dat hoorde toch met twee? U zal wel bedoelen met drie. Ook lijkt het mij ons handig als wij dit soort vragen via de e-mail kunnen stellen. Is die mogelijk? Ja, dat zou wat wezen dat ik hier even mijn e-mailadres kan geven. Als u het per se wil weten, u mag het straks persoonlijk stiekem even komen vragen. Ja, dat met dat heren, dat is ook wat. Wat kunnen mensen daar een shibbolet van maken? Terwijl het op één groot misverstand is gebaseerd. Want heren is geen naam. Het spijt me wel voor u. De naam van God is Yahweh. En dat wordt met één E geschreven. Yahweh is de naam in het Hebreeuws. Maar omdat de Joden de naam van God niet wilden uitspreken, dan konden ze hem ook niet ijdel gebruiken, begonnen de Griekse vertalers al ermee om dat woord te vervangen door Kyrios, Heer. Zodat als ze dat woord tegenkwamen, lazen ze niet Yahweh, maar ze lazen Heer. En toen heeft Luther dat later overgenomen, zo heeft de Statenvertaling dat overgenomen. Dus ze hebben een naam vervangen door een titel. En die titel luidde in de 16e eeuw Heere. En luidt in de 21e eeuw Heer. Want Heere wordt niet alleen tot God gezegd. Overal waar meneer staat in het Hebreeuws, komt niet zo vaak voor, maar dat komt daarvoor, precies dezelfde uitdrukking, dan is dat gewoon meneer. Maar dan staat er ook in de Statenvertaling Heere, want dat was de manier waarop het geschreven werd in die tijd. Dus als iemand zegt, je mag niet zeggen Heer, je moet zeggen Heere, en je moet het ook nog met drie E's zeggen, Heere, want het is een naam, dan is dat één groot misverstand, want het is geen naam, het is een titel. En die titel, en het Duits, Frans, Engels hebben ze al die problemen ook niet, alleen in het Nederlands hebben we dat probleem. Een titel die in 21e eeuws Nederlands luidt Heer. Zo simpel is het. En ik zie al uw ja-maars op uw gezichten en u doet maar. Zo simpel als ik het net gezegd heb is het. En ik doe mijn best vaak om in gezelschap waar mensen zich eraan kunnen stoten Heere te zeggen, hoewel het eigenlijk tegen mijn natuur ingaat, want ik probeer zoveel mogelijk 21e eeuws Nederlands te spreken. Maar goed, je doet wel eens wat om mensen tegemoet te komen, maar echt, het is een misverstand. Als mensen zich zo druk maken over dat soort dingen, denk ik heel vaak, hé, is dit een soort verhulling voor het feit dat jij je over de echt belangrijke dingen zo weinig druk maakt? Het is vaak een maskerade dat de mensen, Het is wat hier Jezus zegt, de mug uitzeven en de kameel doorzwelgen. Dit is niet belangrijk. Echt niet. Het is bovendien een foute uitleg. Als je de naam van God wil gebruiken, moet je Jahwe zeggen. Vervang je dat door Heere, dat is een Joodse gewoonte, is op zichzelf niet verkeerd. De vertalingen doen dat in het algemeen ook. De meeste vertalingen, er zijn ook wel vertalingen die Jahwe of Jehovah hebben. Dat zou eigenlijk correcter zijn. Maar goed, wil je Heer zeggen, bedenk dan, het is een titel. En gebruik die titel dan in de 21ste eeuwse versie, want in die tijd leven wij. En voor de rest, een iegelijk onder u, zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Wat betekent het, leg niet overhaast de handen op? Ja, ik hoor dat woord te pas en te onpas, als we op zieken de handen leggen. Je hebt van die mensen, die leggen nooit iemand de handen op, want die zeggen, ja, maar er staat in de schrift, leg niemand overhaast de handen op. Ik zeg, ja, maar jij doet het nooit. Dat is net als de Joden, die mochten niet ijdel de naam des Heeren gebruiken, en dus gebruikten ze de naam helemaal niet. Zo heb je ook mensen die willen niet iemand overheil de handen opleggen, en voor de zekerheid doen ze het dan maar helemaal niet. Maar dat is toch niet wat de Heere God bedoeld heeft. Trouwens, het gaat er helemaal niet over ziekte. Het staat in de brief aan Timotheus. Het gaat erom wie worden in het leidersambt gesteld. Het oudste ambt, opzienersambt. Dat is een heel belangrijke zaak. Heel wat mensen die geroepen zijn tot ouderling of oudst in een gemeente. Vaak omdat het zo moeilijk was om iemand te vinden. Nou, gelukkig Jan of Piet was dan bereid om het wel te doen. Terwijl ze er helemaal niet geschikt voor waren. En dan zeg je achteraf, mens, wat hebben jullie snel die persoon de handen opgelegd? Had je er niet wat langer over moeten bidden? Wat meer aan de Heer moeten vragen? Is Jan of Piet geschikt? Ja, maar Heer, we hebben geen ander. Nou, dan wacht je nog maar wat langer. Dan bid je nog maar wat langer. Daar gaat die tekst over. Ten slotte, dat is een getikte vraag. Er zijn mensen die met typisch in de bij zich en die stellen dan. Nee, hij gaat over 1 Korinthe 10. In verband met het eten van offervlees. Zoals u wel zult weten is onlangs in openbaarheid gekomen dat praktisch alle kalveren in Nederland halal geslacht worden. Halal heet dat volgens mij. Halal is weer heel wat anders. Islamitische slagerijen verkopen natuurlijk alleen maar halal geslacht vlees. Naast een aantal goede aanwijzingen voor de slacht en de gezondheid en welzijn voor het dier, wordt tijdens het toebrengen van de halssnede een zegenspreuk van Allah erover uitgesproken. Nu wij dit weten, lijkt mij dit vlees aan een afgod gewijd, want Allah is voor mij niet Jahwe. Zou het beter zijn dit vlees niet te kopen en te nuttigen? Of bedoelt vers 30 te zeggen dat we ook dit kunnen aanvaarden uit de hand van de Heer en hem daarvoor danken en eren? Lieve vraagsteller, Allah is de Arabische naam voor God. Als u in een christelijke gemeente komt, ik heb dat meermalen gedaan, dan hoort u ook die christenen spreken over Allah. Allah betekent God. Allah is geen naam. Het gaat weer over naam en titel. Is geen naam. Zoals God, het woord God geen naam is, maar een soort aanduiding. God, zoals je ook goden hebt. Allah is een naam. En God heeft geen, Allah heeft in de islam geen naam. In de Bijbel heeft God wel een naam. Zijn naam is Jahwe. Maar Allah betekent gewoon God. Dus u kunt wel zeggen, voor mij is Allah niet Jahwe. Maar dat klopt gewoon niet. Dat betekent hetzelfde als dat u zou zeggen, voor mij is God niet Jahwe. Want Allah is een Arabisch woord dat God betekent. Ja, maar zegt u wilt toch niet zeggen dat de God van de Koran dezelfde is als de God van de Bijbel. Dan zeg ik, ja, maar hoeveel goden zijn er dan? Ik ken er maar één. En het is de God die Mohammed kende van zijn verre voorouders, want er werden vele afgoden geëerd in zijn tijd. En het is de God waarover hij de Joden hoorde spreken en over de christenen hoorde spreken. Mohammed, je kunt van hem zeggen wat je wil, maar hij was fel gekant tegen alle afgoderij. Hij heeft alle afgoden afgeschaft en heeft gezegd, wij moeten de ene God gaan dienen. Dat is de God die ook de Joden en de christenen kennen. Toen hij erover ging schrijven in de Koran, ja, toen kwam er een totaal ander beeld van God tevoorschijn dan wij uit de Bijbel kennen. Maar een godsbeeld is niet hetzelfde als God. Ik zeg wel eens, het is alsof je, wanneer je de Koran leest, God ziet, de ene God, want er is geen andere God, maar dan alsof je hem in een lachspiegel ziet. Een volkomen vertekend beeld. Zo is God niet. Maar daarom gaat het nog niet over een andere God. Het gaat over de ene ware God, maar dan vervalst. Als een foto die geretoucheerd is, waardoor het beeld vervalst is. Zo is die persoon niet. En dus het is pure onzin, het is volkomen onkunde ten aanzien van de islam om te zeggen dat Allah een afgod is. Dat is pure onkunde. Een van de grote dingen in onze tijd is dat wij op zijn minst, nu we zoveel moslims in dit land hebben, moeten proberen om te begrijpen wie en wat moslims zijn en wat ze geloven. En u kunt ze niet erger beledigen dan met dit soort uitspraken. Ik weet wel, in bepaalde extreme evangelische kringen gaan dat soort dingen rond. En als maar vaak genoeg mensen dat herhalen, gaan de mensen dat geloven. Juist in het gesprek met de islam, met de moslim, is dit een geweldig belangrijke basis. Dus met een hindoe die 600 afgoden vereert, of nog meer, is dat veel lastiger. Hoewel je ook daar aanknopingspunten hebt, omdat uiteindelijk al die goden toch afspiegelingen zijn van het ene ware goddelijke. Je vindt altijd gemeenschappelijke raakvlakken. Als je iemand van een andere god wil begrijpen en wil benaderen, probeer dan aan te knopen bij die dingen die je gemeenschappelijk hebt. En zo kun je zeggen, het gaat om de ene god van Abraham, die zij dan Ibrahim noemen, en die de Joden Abraham noemen. Het gaat om die ene god. Alleen je moet er wel op vroeg of laat proberen duidelijk te maken dat de god zoals die beschreven wordt in de Koran niet de god is zoals wij die kennen uit de Bijbel. Ik bedoel, het is wel dezelfde god, maar het is een vals beeld. Een vervalst beeld. Een geretoucheerd portret. Daar valt eigenlijk weinig mee te lachen, maar ik gebruik dat woord lachspiegel om te laten zien dat als je in zo'n spiegel kijkt, naar wie kijk je dan? Naar jezelf. Het is toch niet een andere persoon. Alleen, je ziet van jezelf een volkomen vertekend beeld. En voor de rest kan het me geen fluit schelen, want dat is nou juist de boodschap van 1 Korinther 10. Hoe dat vlees geslacht is, praktisch alle kalveren, dat is allemaal nieuw voor mij, dat weet ik helemaal niet. Halal geslacht worden en het kan me ook helemaal niks schelen. Precies zoals Paulus zich er niet over bekommerde of ze aan de afgoden waren geofferd, want wat op de markt te koop was, dat mocht vrijelijk gekocht worden. Maar hier gaat het niet eens over een afgod. Het wordt ook niet gewijd, het wordt op een bepaalde wijze geslacht en zo komt het in onze slagerijen terecht. En ik zou het met grote vrijmoedigheid eten. Maar ook hiervoor geldt, wie niet eet, hij doet het voor de Heer. Wie wel eet, hij doet het voor de Heer. Romeinen 14. En nogmaals, een iegelijk, zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Ik wens u hele mooie kerstdagen en nu alvast een heel gezegend nieuwjaar.